Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Een wonderlijk verhaal deze week. In een Asterix-achtig dorpje, 35 kilometer van Manhattan, wonen de oorspronkelijke bewoners van New York. Als je boven op de berg gaat staan, dan zie je het Empire State Building in de verte liggen. En die oorspronkelijke bewoners hebben achternamen die verdacht veel lijken op Nederlandse namen, als de Vries en de Groot. Wat is hier aan de hand? Leendert van der Valk zocht het uit. Een geschiedenis waar we niet echt trots op kunnen zijn, maar het is wel goed om die te kennen. Welkom in de podcast, Leendert.
Dankjewel.
Het is nog een beetje cryptisch, hè, waar het over
zal voor gaan. Voor mij niet, hoor.
Voor jou niet, gelukkig. Laten we meteen naar dat dorpje gaan. Je bent er geweest. Beschrijf eens, wat moet ik me voorstellen?
De status ervan is zeg maar een soort Asterix-achtig dorpje, in de zin van dat het natuurlijk een aparte plek is binnen de grote Amerikaanse samenleving. Ja. Maar verder ziet het er eigenlijk uit als gewoon een Amerikaans dorp. Het is niet zo dat daar allemaal wigwams staan of
kookpotten.
Nee, maar wel in af en toe bijvoorbeeld een zweethut in de achtertuin, wat voor rituelen wordt gebruikt. Dus het is uiteindelijk een plek. Op de Ramapo Mountains, waar de Ramapo Munsee wonen. En dat is een inheemse groep die van oorsprong ook uit dat gebied komt rond New York. Waarvan natuurlijk heel vaak wordt aangenomen dat daar niemand meer zit. Nee. Van die oorspronkelijke bewoners. Ja, ja. Maar dat is niet helemaal het geval.
En je zegt een gewoon Amerikaans dorp. Hoe ziet een gewoon Amerikaans dorp eruit?
Er is een basketbalveldje. Er is een kerk. De huizen zijn afhankelijk van hoeveel geld er zit. Heel groot of best wel trailerparkachtig. Dat.
Ja. Je ziet, behalve die zweethutten dan, misschien zie je geen Indiaanse invloeden.
Nee. Maar dat is ook afhankelijk van natuurlijk van wanneer je er bent. Want er worden ook soms wel powwows, heet dat geloof ik, bijeenkomsten georganiseerd. Waarbij dan wel echt de cultuur heel erg centraal staat. En dan wordt er veel meer aan de traditie gedaan. Ja. En dan verandert de kleding en zo. Maar op een gewone dag is daar niet zo gek veel opvallends te zien.
En wat doen die mensen die daar wonen? Waar werken die? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Op allerlei plekken. Het is wel zo dat het niet de rijkste gemeenschap is. Dus een van de dingen die de chiefs mij vertelden, dus de stamhoofden zou je kunnen zeggen.
Zo noemen ze zich?
Ze noemen zich chief, okay. Ja. Of sachem is het oorspronkelijke woord. Wat zij vertelde is dat er ook wel veel mensen bij de gemeente uiteindelijk terechtkomen. Als in dienst van de gemeente, als ambtenaar.
Okay.
Maar er zit iets achter wat zij dan zeggen van ja, er wordt ook wel heel snel tegen onze kinderen gezegd dat ze het niet goed doen op school. En vervolgens vallen ze snel uit de school en krijgen ze banen bij de gemeente. Maar dat is dus waardoor er ook nooit echt veel progressie uiteindelijk in zit. Ja.
En het zijn dus afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van wat nu New York is.
Ja, het is best wel een complex verhaal. En het is eigenlijk uit de officiële geschiedenis niet helemaal duidelijk hoe het precies zit met deze groep. Ze identificeren zich dus, kunnen we zeggen, als Munsee. En de Munsee inheemse. Dat is de groep die de Nederlanders daar rond New York, wat nu New York is, als eerste tegenkwamen.
Dat is de naam van een Indianenstam?
Ja.
Ja.
En een taalgroep eigenlijk.
Taalgroep.
En het is oneindig vaak onderverdeeld, waardoor je dus eigenlijk per 10 kilometer bij wijze van spreken een andere groep had. Die in ieder geval ook door Nederlanders dan weer als een andere groep werden gezien. Maar ze hebben dus ook een overkoepelende identiteit als dat Muncie.
En die Nederlanders, laten we dat vast zeggen, die kwamen daar dit jaar toevallig precies 400 jaar geleden.
Ja,
aan.
Precies. Ja,
1624.
1624 werd er in ieder geval werd het echt gekoloniseerd.
Dus ja, ze waren al iets eerder. Ja.
Nederzetting.
Ja.
Ja. En hoe dat met de Ramapo precies zit.
Je zegt Ramapo, want dat is dan weer een onderverdeling in de Muncie.
Precies, want okay. Dat is dus deze groep die er nog is gebleven.
Ja.
En die zitten op de Ramapo Mountain. En dat is, daar zijn ze op een gegeven moment min of meer naartoe gevlucht, omdat de druk vanuit de kolonisten zo groot werd dat ze nergens anders meer konden overleven. En de meeste van inheemse die zijn, als ze de ziekte en de oorlog overleefden, trokken naar het westen, dus dieper landinwaarts.
Ja.
Maar de Ramapo Muncie claimen dat ze zijn gebleven al die tijd. Het lastige daarvan is dat antropologen die zich daarmee hebben bezig gehouden, die komen dan weer tot de conclusie, ja maar wacht even, we zien dat er ook wel veel mensen zijn met een donkere huid. En er zit hier een slavernijverleden in gemixt. En dan blijkt ook inderdaad dat er ook waarschijnlijk vrijgemaakte of gevluchte zwarte Nieuw-Nederlanders zijn opgenomen in die Ramapo-gemeenschap. Maar zij identificeren zich heel sterk als inheemse bewoners.
Ja.
En die dus van duizenden jaren al verbonden zijn met dat deel van Noord-Amerika.
Heel bijzonder. Laten we eens luisteren naar Chief Perry. Daar heb ik een geluidsfragment gevonden op het net. Daar komt hij.
The beautiful thing here is, we're not looking to be mad at somebody. We're not looking to reclaim land. We're not trying to repatriate anything. What we'd like to do is repatriate the historical truth and write the Ramapo back into American history where it belongs.
And write to the Ramapo back into American history where it belongs. Een heel vreedzame boodschap van Chief Perry. Grappig, ik zag verschillende foto's ook op internet van hem. In de groene staat ook een foto. Hoe ziet hij er daar uit? Even kijken, dat heb ik nog niet gezien. Oh, hij staat er.
Staat hij er niet in? Staat hij alleen online?
Oh, jawel. Oh, ja. Nee. Okay. Hij staat wel, ja.
Gelukkig.
Daar ziet hij er echt uit als Chief Perry, zou ik maar zeggen, met een kralenketting om. Maar hij, soms ziet hij er ook uit, gewoon met een blouse. Precies wat jij beschrijft. Een Amerikaanse man, daar zie ik er helemaal niks inheems aan. Dat is heel, heel bijzonder. Maar het bijzondere is dus, zij voelen zich heel inheems. Zij claimen heel inheems te zijn. En het bijzondere is dat ze nog maar 35 kilometer op afstand wonen van de plek waar hun voorvaderen vandaan komen.
Ja, ja, dat klopt. Ja, je kunt het inderdaad letterlijk vanaf die heuvel zien.
Ja. Beschrijf hem eens, Dwayne Perry, hoewel het voor een man is, hij is 76,
ja.
Hij ziet er nog vief uit, zal ik maar zeggen.
Zeker, en dus ook vol energie voor de Ramapo-doeleinden om zich te presenteren je moet rekening houden met ons.
Ja, op internet vond ik heel veel Facebook-bijeenkomsten, op Facebook staan de bijeenkomsten waar hij spreekt tot allerlei mensen.
Ja, en dat is best wel recent, want Ramapo hebben zich altijd heel erg teruggetrokken juist. Maar nu komen ze dus steeds meer uit hun schulp en Dwayne Perry is daar een belangrijke aanjager in. En hij is inderdaad, hij heeft een redelijk vredelievende boodschap. Is ook wel vol van de heftige statements die ik best wel eventjes moest plaatsen van er wordt stille genocide op ons gepleegd. Dus hij is ook heel duidelijk, hij benoemt het gewoon.
Ja, wat voor indruk kreeg jij van hem? Wat gebeurt er als je met hem praat?
Dat het wel echt een chief is. Dus je voelt je meteen op je gemak, maar je weet ook wel van oké, hier zit iemand met autoriteit tegenover je. En die wordt ook binnen de gemeenschap natuurlijk heel erg duidelijk erkend als de chief. Maar het is ook gewoon een New Yorker die graag door Manhattan struint om de kroeg in te gaan, zeg maar. Dus
ja.
Niet echt niet dat je in eerste instantie denkt van, goh, wat zit ik hier met een exoot te praten natuurlijk. Nee. Ja, dat is het niet.
En waarom die strijdbaarheid? Waarom komt dat de laatste jaren dus vooral op? Wat motiveert ze daarin?
Het is iets wat ze eigenlijk altijd al hebben gehad, maar waar weinig ruimte voor was. Dus je moet het echt zien dat de Ramapo eigenlijk al vanaf dat moment dat ze met de Nederlanders te maken kregen en zich dus moesten gaan terugtrekken, dat steeds meer hebben gedaan en daarom ook met steeds meer racisme te maken hebben gekregen. Dus de hele geschiedenis is doordrenkt van dat ze zich steeds verder gemarginaliseerd voelen. En daar komt de laatste jaren komt er meer ruimte voor het verhaal van de inheemse in Amerika. En zij zeggen zelf, Chief Berry zei zelf, van ja, wij zijn eigenlijk nu op het punt waar de zwarte gemeenschap in de jaren 60 was. Met het duidelijk maken dat er iets heel erg scheef zit in de maatschappij en met het daarvoor strijden. Ik denk dat er veel klopt in die analyse, zeg maar. Het is, ze zitten op een punt dat er eindelijk ruimte komt ook om aandacht te vragen voor hun verhaal. Notabene de mensen die daar altijd al zaten.
Ja. Laten we even de geschiedenis induiken. Of eerst even naar jou kijken. Jij doet dit onderzoek in het kader van een al langer lopend project over het slavernijverleden. Een jaar of twee geleden zat je ook in de podcast toen met de verhalen van Laurens en Madagaskar, de eerste tot slaaf gemaakte in Nederland, mm-hmm. uit Madagaskar, vandaar die originele naam die een van de twee ook gekregen heeft. Dat was al in 1600. Mm-hmm. En wat me ook van dat gesprek bijgebleven is, en van jouw artikel toen, dat die, ik dacht bij slavernij steeds aan zwarte mensen uit Afrika die naar Zuid-Amerika vervoerd werden. Ja. En daar te werk gesteld op plantages en in Suriname. Maar nog, dat is ook zo, mm-hmm. maar nog veel grotere stroom van die zwarte Afrikanen ging naar Indonesië en andere Aziatische landen. En dat is een stuk geschiedenis, nou ja, zoals er wel meer van die uit de slavernijgeschiedenis is, wat ondergesneeuwd is. Niet totaal onbekend en de intimi weten het wel, zou ik maar zeggen, maar wat gewoon niet algemeen bekend is. Goed, dat doe je eigenlijk ook in dit artikel. Ook hier pleit je voor een ander zicht op de geschiedenis van New York. Laten we eens even kijken, heel kort, naar die geschiedenis. In 2004 is er een boek verschenen van Russell Shorto, New Amsterdam, eiland in het hart van de wereld. Die heeft daar uitgebreid de geschiedenis en ook de Nederlandse geschiedenis. Want kijk, het is natuurlijk als New Amsterdam, als Nederland begonnen. Ja. De eerste directeur-generaal van de kolonie was Willem Kieft. Van 1637 tot 1647. Dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar dat heb ik opgezocht. Een keiharde man, een racistische ijzervreter.
Ja.
Daar kan Chief Perry ook over praten.
Ja, absoluut. Overigens weet ik niet helemaal zeker of hij de eerste is. Misschien dat die titel toen zo was. Maar in ieder geval is hij er eentje die dan later opgevolgd wordt door Stuyvesant.
Ja,
hè?
Ja.
Dus je hebt zoiets als Kieft's oorlog. Dat is eigenlijk een overkoepeling van een aantal aanvallen vanuit Nieuw-Nederland die er gedaan zijn op Muncie en dus inheemse nederzettingen rondom.
Die zitten in de weg, blijkbaar. Er moet uitgebreid worden.
Ja, precies. Terwijl er ook heel erg duidelijk, die hele kolonie draait op handel in bevervellen met juist de inheemse bevolking. Maar die worden steeds vaker vanuit verder noordwaarts aangevoerd. Mm-hmm. En dus de Muncie zelf hebben de Nederlanders op een gegeven moment eigenlijk niet zoveel meer te bieden in economische zin. En zitten ze dus eerder in de weg. Omdat Nederland, of tenminste de Nieuw Nederland, dan ook bezig is om de nederzettingen uit te breiden. Nieuw Amsterdam is er één, maar ze zijn op meer plekken dat er dorpen en steden beginnen.
Ja, en zo'n Willem Kieft, dat is dan gewoon een keiharde, Ja, vechtig.
Ja, precies, want tot dan toe is er veel is er natuurlijk af en toe wel spanning, maar zien ze elkaar ook als handelspartners, de Nederlanders en de oorspronkelijke bewoners. Maar dat begint bij Kieft wel heel erg te veranderen, omdat hij dus veel meer van het model is van, als er iets gebeurt, dan vergelden we dat door gewoon een dorp plat te branden. Bijvoorbeeld.
Ja, want dat is het verhaal. Hè? We staan nog een beetje bekend als dat mensen die daar handel en tolerantie gebracht hebben. Dat boek van Russell Shorter, wat ik noemde, staat daar ook vol mee.
Ja.
En het is niet zo dat het helemaal verzwegen wordt, maar dit van zo'n Willem Kieft en later Peter Stuyvesant, die ook met een ijzeren vuist en met een houten been, maar dat is dat terzijde, regeerde. En daarna kreeg je Adriaan van der Donck, daar had ik nog nooit van gehoord. En dat is wel een beetje een verlichte geest, volgens Shorto in elk geval.
Ja.
Die noemt hem een soort Hugo de Groot aan de Hudson.
Oh ja, nou. Hij zit niet na Stuyvesant, maar dit is in ieder geval wel een jonker, Adriaan van der Donck, die... Ja. Die wel veel meer oog heeft voor, daar schrijft hij later ook over, voor de oorspronkelijke bewoners. En inderdaad daar ook veel positiever over is.
Ja, ja, ja. Maar bij de, en dan kort op, ik geloof 1664, raken we Nieuw-Amsterdam kwijt. En dan wordt het aan de Engelsen en dan wordt het New York.
Ja.
Hoe komen die Ramapo Muncie-Indianen die daar dus nog op 35 kilometer wonen. Hoe komt het dat ze nog op zo'n korte afstand van New York zitten? Toen is een aantal van hen.
Ja, nou ja, dat heeft wel te maken met de geografische omstandigheden. Dus uiteindelijk is daar een berg waar die eerder niet zo in trek is onder de kolonisten. Dus daar kunnen ze zich dan nog staande houden.
Ja.
En zich eigenlijk onttrekken aan de rest van de samenleving. Maar het is echt een uitzondering, vandaar een beetje die vergelijking met dat Asterix-dorpje. Want de rest is wel echt allemaal, ze hebben dus veel neven en nichten, maar die zitten inmiddels in Canada of in Oklahoma, wat echt 2000 kilometer of nog verder verwijderd is van New York.
Ja.
Waar deze groepen die dus allemaal rond Manhattan zaten, naar verdreven zijn.
Ja.
Dus het is echt een uitzondering hoor, dat daar nog een paar mensen zitten.
Ja, en dat hangt samen, wat je beschrijft, met die... Ja, als dat een mooi stuk grond was geweest waar makkelijk op gebouwd had kunnen worden of zoiets, dan hadden ze daar niet gezeten, denk
Klopt.
Ik.
En op een gegeven moment komt ook de berg zelf toch in trek bij de kolonisten, omdat er ijzer in zit. En dan is het op het moment dat de industrialisatie op gang komt, wordt New Jersey eigenlijk, want het zit dus wel voor de duidelijkheid aan de overkant van de Hudson, hè, deze berg, wat dus nu New Jersey is, dan wordt dat eigenlijk heel snel industrieel gebied. En de ijzer die daar nodig is, die wordt voor een groot deel uit die Ramapo Mountains gemaakt. Dus die zijn ook helemaal ondermijnd, letterlijk.
Ja.
Waar de Ramapo op wonen, voor een deel, is een ondermijnde berg. Ja.
En daar hebben ze ook werk in gehad, neem ik aan.
Ja, klopt. Ja.
Goh, ja. Wat moet er nu gebeuren? Daar gaan we het straks over hebben. Even over jou en dit verhaal. Hoe kom je nou op zo'n verhaal?
Nou ja, toch omdat ik bezig was inderdaad met een beetje wat andere kijk op het slavernijverleden. En dat er ook gewoon een platte aanleiding is van, het is 400 jaar geleden dat daar dat Manhattan gekoloniseerd werd. En dan heb je het verhaal van de, ik zou maar zeggen, de klassieke slavernij in, dus de Afrikaanse slavernij in Nieuw-Nederland.
Ja.
Nou, daar hebben we vorige maand een stuk over geschreven. Maar ik wilde ook heel erg gewoon kijken naar het idee van, ja, er zaten daar natuurlijk gewoon al mensen. Wat is daarmee gebeurd? En aanvankelijk was ik dus kort bezig met, nou ja, de verdreven Muncie die veel verderop zaten. En ik dacht, ik moet naar Oklahoma voor dit verhaal. Vroeg me al af hoe leuk dat zou worden, maar misschien ook wel. Mm-hmm. Maar toen bleek dat er dus ook wel degelijk nog groepen, of in ieder geval één groep zit, die veel dichterbij is. En die dus ook steeds duidelijker nu claimt van, ja, wacht even, dit is ons land. En wij moeten hier ook zeggenschap over krijgen.
Dat is voor jou ook een verrassing.
Was wel een verrassing, ja. Ja. Ja, ja.
En hoe vind je dat in de literatuur?
Ja, precies. En dat begint dus wel met allemaal... Aanvankelijk raakte ik ook een klein beetje ontmoedigd, omdat er ook heel erg veel wordt geschreven over de Ramapo, alsof ze niet echte inheemse zouden zijn. Dat er een valse claim wordt gemaakt. En Of ze wel überhaupt zouden bestaan. Daar twijfelen ook mensen aan. Dus het is echt gek dat er op het randje van stedelijk gebied eigenlijk een groep mensen zit waar alsof je een soort, bijna uitgestorven kanarie aan het zoeken bent of zo. Die daar dan nog zou wonen.
En dan heb je op een gegeven moment ontdekt, verdomd, ze wonen daar, ze zitten daar. En dan? Hoe heb je het aangepakt?
Nou ja, proberen contact te leggen natuurlijk. En dat was echt best wel een klus. Want zoals ik al zei, ze hebben geleerd zich terug te trekken. Omdat er gewoon vaak ellende van kwam als ze zich uitspraken als... Hey, wij zijn hier een inheemse groep. Alle discriminatie die daarmee gepaard gaat. Dus ze zijn helemaal niet zo happig op journalisten, maar überhaupt op aandacht. Terwijl ze aan de andere kant natuurlijk ook wel hun zich proberen zichtbaar te maken. En dat is ook nodig om je uiteindelijk een plek in die samenleving te veroveren.
Ja.
Dus dat is een beetje een tweestrijd. En ik merkte ook wel dat de chiefs die ik dan vaak via probeerde aan te schrijven of te bellen, dat die ook wel lang aan het testen waren van hoe serieus is deze gast. En komt hij ook wel echt uiteindelijk een keer naar ons toe?
Hoe doen ze dat testen?
Nou, de afspraken toch maar weer afzeggen, kijken of lang op je laten wachten. En dan moet je een aantal keer daar natuurlijk gewoon extra moeite in steken. Dat is volstrekt logisch. Dat is ook, dat is eigenlijk verder eigenlijk niet zo'n interessant verhaal. Dat is gewoon hoe het in de journalistiek gaat. Maar uiteindelijk ben ik, vooral toen ik daar was, was het ook tot op het laatst wel spannend of het door zou gaan. Ik had maar een paar dagen natuurlijk de tijd en we hadden afspraken staan, maar die werden ook wel een beetje weer, kwamen onder druk te staan.
Ja.
Wat onder andere hielp was tabak meenemen. Dat is een traditioneel geschenk.
Omdat dat wist je.
Tabakceremonie zijn. Nou, dat werd mij gelukkig aangeraden.
Ja.
En en natuurlijk gewoon tonen dat je oprecht interesse hebt en zo. En dan wil iedereen altijd wel met je praten. Maar het was ik merkte wel heel duidelijk dat er dat ze slechte ervaringen hadden met de pers.
Ja. Ja. En uiteindelijk mocht je komen. En dan, wat doe je dan? Je slaapt dan in New York en dan ga je naar dat dorpje toe.
Ja, dat is in dit geval goed te doen. Ja, ja. Ja. En ik ben met Chief Perry dus op pad geweest en met Chief Vincent Mann. Dat is een andere chief die net iets verderop bezig is om eigenlijk een nieuwe samenleving voor de Mansi te creëren.
Staat hij naast Chief Perry of onder Chief?
Best lastig te zeggen. Hij zit eigenlijk onder Chief Perry. Maar daar is ook die verhoudingen in macht zijn niet altijd helemaal duidelijk.
Nee.
Hij is dan onderdeel van de Turtle Clan, want ze zijn weer in verschillende clans onderverdeeld.
En hij heeft met zijn vrouw een biologische farm.
Ja, en Chief Mann is wel duidelijk iets feller dan Chief Perry. Dus, en hij is inderdaad bezig om een biologische boerderij op te zetten. Omdat de grond waarop de meeste Ramapo nu wonen zo zwaar vervuild is geraakt. Waardoor er hele gekke ziektes en ernstige ziektes rond waren.
Ja.
En het onveilig is om te eten van die grond. Dus dat is eigenlijk, dat kun je echt zien in een verlengde van almaar dat hun eigen land onder druk wordt gezet. En dat zelfs onder hun voeten het nog vervuild wordt. In dit geval door de Ford-fabriek die ooit op de berg is begonnen.
Ja, met dank aan de Ford-fabrieken.
Ja.
En het grappige, bijzonder in jouw verhaal, is 400 jaar geleden. Dus er zijn meer mensen die aan agenda-journalistiek doen, zo heet dat dan.
Zeker.
Blijkt, dat wist je ook niet, dat de cultureel attaché uit Nederland ook geweest is, of geweest was.
Ja.
Want er komt in Amsterdam, ik weet niet of dat nog doorgaat, een tentoonstelling.
Ja, met het Amsterdam Museum samen wordt er, omdat het inderdaad 400 jaar geleden is, zijn er allerlei initiatieven die er dan vanuit New York en Nieuw-Nederland gaan gebeuren.
Is dat het stedelijk of is dat het Amsterdam?
Nee, het Amsterdam Museum.
Okay,
dat is een andere.
Okay.
En ook samen met de City of the Museum of New York. Wordt er een tentoonstelling over de... Ja, dan ga ik er nog weer een andere naam noemen, de Lenape.
Ja.
Dat is een nog grotere groep, zeg maar. Boven de Mansi kun je ze ook Lenape noemen.
Nou, ja.
En vanuit die 400 jaar geschiedenis met de Lenape, wordt er gewerkt aan de tentoonstelling, waarbij inderdaad ook de Ramapo betrokken bleken te zijn.
Het Amsterdam Museum, hou dat in de gaten. En wat we nog niet verklaard hebben, die Nederlandse namen. Tenminste, die namen die zo af lijken te stammen van Nederlandse namen. Hoe komt dat?
Ja, dat zit hem dus waarschijnlijk in het feit dat er in die gemeenschap ook vrije zwarte Nieuw-Nederlanders zijn opgenomen. En misschien ook wel witte kolonisten. Het is bij al die inheemse groepen is er eigenlijk heel erg een model van dat je af en toe mensen in je gemeenschap opneemt. En als je niet meer weg wil, dan kun je blijven. En dat is waarschijnlijk ook met de Ramapo gebeurd. Ja. En zijn op die manier die namen als De Vries en De Groot en Van Donk daar terechtgekomen. En dat zijn eigenlijk, dat kun je nu zien als de kernnamen van die gemeenschap. Daar heet een heleboel mensen daar De Vries en een heleboel Groot.
Ja, dat is Nederland trouwens, heet ook heel veel mensen te verliezen.
Ja. Maar die kun je dus ook terugleiden tot iemand die uit Gelderland of zo daarheen is gegaan. Ja.
Voelen zij zich ook speciaal met Nederland verbonden? Dat jij een Nederlandse journalist bent, zegt hun dat iets?
Ja, absoluut. Dus dat is een van de opvallendste dingen, dat ze heel goed op de hoogte zijn van wat er in Nederland gebeurt. Bijvoorbeeld ook rondom die excuses voor het slavernijverleden. En
dat spreekt hun aan.
Dus zij vinden ook dat daar iets moet gebeuren richting hen. En bijvoorbeeld Chief Mann, die wilde uiteindelijk niet naar dat gesprek in Amsterdam, rondom het Amsterdam Museum en zo, waarvoor een heel aantal chiefs waren uitgenodigd. Omdat hij zegt, ik vind het heel fijn dat er eindelijk toenadering komt en dat we misschien kunnen gaan praten met elkaar. Mm-hmm. Maar waarom moet dat in Amsterdam gebeuren? Het gaat om zaken die hier op deze grond hebben plaatsgevonden. Dus je komt maar naar New York. En Chief Perry staat er weer net anders in. Maar ze zijn dus erg goed op de hoogte van... Ze voelen zich echt verbonden ook met Nederland. En des te schrijnender vind ik het eigenlijk dat we er in Nederland zelf zo ontzettend weinig van weten. Ja. Dat niemand Pavonia-slachting kent, waar honderden mensen zijn afgemaakt aan de overkant van de Hudson. Echt afgemaakt. En zo zijn er meer van dit soort slachtpartijen die voor hun heel belangrijk zijn. Echt een tipping point in hun ontstaans of in hun geschiedenis. En waar in Nederland geen enkele kennis van is.
En dan zijn we weer terug in het begin van de 17e eeuw waar die slagpartijen plaatsvinden. Hey, tot slot, Leendert, wat moet er gebeuren, vinden zij? Ze willen erkenning, maar hoe en wat?
Daar verschillen ook een beetje de visies op. Maar het is niet zo dat ze zitten te wachten op nu moet er eens een keer geld komen voor alles wat ons is aangedaan.
Ze willen niet Manhattan terug.
Nee. Maar ze willen wel heel erg graag gewoon erkenning, zowel binnen Amerika als internationaal, voor het feit dat ze er zijn en dat er dus ook ruimte moet zijn voor hun manier van leven. Want die verschilt wel degelijk van de gemiddelde Amerikaan.
Ook al zie je dat niet meteen.
Want een van de redenen dat zij veel meer te maken hebben met allerlei ziekten die voortkomen uit die vervuilde grond bijvoorbeeld, is omdat ook veel meer aan jagen en vissen en het verbouwen van de grond daar, dat ze daar veel meer aan doen. Mm-hmm. Vooral gewoon erkenning. En in gesprek raken met Nederland bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het voornaamste.
Nou, het begin is er. Nou, dat is misschien al eerder een begin, maar nu in elk geval een lang verhaal. Een mooi verhaal om te lezen in de Groene. Met mooie foto's. Dankjewel, Leendert. En dank voor dit gesprek.
Ja, heel erg goed.
En wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een coververhaal over het verdwijnen van de mannelijke leerkracht op de basisschool. Waarom wil het maar niet vlotten met het aantrekken van de meesters? Een van de antwoorden is: de romantiek is uit het meesterschap geslopen. Doordat de meester de vrijheid is ontnomen om in zijn eigen klas meer dan een meester te zijn. Dat geldt voor veel meer beroepen, denk ik me. En een onderzoek naar de dubbele petten van fiscale wetenschappers. Omdat ze vaak ook nog als belastingadviseur voor bedrijven werken, doen ze amper onderzoek naar belastingontwijking. Terwijl Nederland nog steeds een hoofdrolspeler is bij deze wereldwijde constructies. Goed, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken De Groene voor €15. Dat wordt u daar uitgelegd, groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via de mail. podcast@groene.nl is ons adres. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Boye Bogaert en Kees van der Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.